Dit is de zondagochtenddienst van 27 januari 2019. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Nou, voor zover ik dat nog niet gezegd had, goedemorgen allemaal en uiteraard van harte welkom. Voor de mensen die op de site hebben gekeken, het stond er een beetje laat op deze keer, dat had een reden. Als onderwerp staat erop prediker en de levenswijsheid van God. Een prediker was toch iemand met, goed bedoeld, vooral aardse wijsheid, zoekend naar het hemelse. En de ware levenswijsheid komt van God en dat zocht die man oprecht, net als u en ik. Want mijn stelling is, u heeft vast allemaal wel eens het volgende gedacht of uitgesproken of zelfs wel verzucht. Dan gaat Jacob het eerste plaatje erop zetten. Kijk, wie van u heeft toch niet één of meerdere keren in zijn leven wel eens gedacht, wat doe ik het nou allemaal voor? Hè? Ik er wel tenminste, en niet één keer, maar meerdere keren. Vaak zit er een heel verhaal achter, waarvan de strekking toch in een aantal gevallen is, ik heb alles gedaan wat ik kon, zoveel gegeven aan liefde, zorg, aandacht, geld en, nou, als ik het heel, Rotterdam zeg, stank voor dank. Hè? Maar wat doe ik het allemaal voor? Je kunt hem ook anders opvatten. Waar doe je het nou echt voor? Waar leef je voor? Jacob laat dit plaatje even staan terwijl ik er iets over ga vertellen. Want waar doe ik het allemaal voor? Daar ga ik het met u over hebben vanmorgen. Want God, onze goede God, heeft het allemaal gedaan. De schepping gemaakt, de mens geschapen uit liefde. Daar heeft hij het voor gedaan. Hij heeft dat gedaan in de hoop en de verwachting dat de mens, de mensheid, u en ik, wederliefde tot God hebben. Daar heeft hij het voor gedaan. En zijn zoon Jezus Christus heeft het goede voorbeeld laten zien. En nu wij nog. Nou, dit was de samenvatting van de preek. Dus dan ga ik nog even met u de diepte in, heb ik opgeschreven. He? Maar onthoud het goed, waar heeft God het voor gedaan? Allemaal uit liefde heeft hij u en mij geschapen. Nou ja, Adam en Eve heeft hij geschapen, daar zijn wij uit voortgekomen. In de hoop en de verwachting dat wij wederliefde tot hem zullen hebben. En Jezus is daarin ons grote voorbeeld. Waar doe ik het allemaal voor? Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Hè? Dat bracht mij bij het idee, ja, wat is nou echt eenvoudig en wat is nou ingewikkeld? Het is maar hoe je het opvat. Dus ik doe gelijk even nog een stelling. De duivel is een boze geest te maken, het leven altijd ontzettend ingewikkeld en ondoorzichtig enzovoort. En Gods plan is buitengewoon eenvoudig en voor elk mens te begrijpen. Dat het niet altijd lukt om dat goed voor ogen te krijgen, om Gods plan in alle eenvoud te kunnen vatten, dat komt omdat een heleboel mensen goed bedoeld, wat ik dan maar noem, inlegkunde doen in plaats van uitlegkunde. Inlegkunde is, ik verzin zelf hoe God is of hoe hij bedoeld heeft. En dan krijg je Heidelbergse catechismussen of Dordtse leerregels of zo. Goed bedoeld meestal. Maar soms zijn er dingen waarvan ik denk, nou, dat is jouw opvatting, maar dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Als er één is die er belang bij heeft dat u niet ten volle kunt vatten wat Gods bedoeling is, dan is het natuurlijk de duivel en zijn boze geesten. He, die verdraaien het altijd. U weet, dat begon natuurlijk al bij Eva van God heeft zeker gezegd dat enzovoort. Als je nou dat soort goed bedoelde menselijke toevoegingen en gezeur van het rijk der duisternis kwijtraakt, dan krijg je zicht op hoe eenvoudig en geniaal knap Gods plan in elkaar zit. Laat je door Gods geest leiden, die geeft je inzicht in de juiste uitleg en toepassing van zijn woord. En heel veel mensen, zo niet alle mensen, zoeken volgens mij oprecht van hart het antwoord op die vraag die achter mij staat. Waar doe ik het nou voor? Ik ken weinig mensen die zeggen, ik heb het al ten volle voor 100% gevonden. He, wij menen, en dat meen ik ook oprecht, dat wij met ons volle evangelie toch een heel eind de waarheid ontdekt hebben. En het verlangen om er steeds meer van te ontdekken en toe te passen in je leven. Omdat er nog zo weinig mensen in deze wereld ontdekt hebben, waar doe ik het nou echt voor? Daarom is er een hoop nood en ellende in deze wereld. Mensen weten het gewoon niet. Als wij menen met ons geloof in Jezus Christus en in onze goede God het wel in ieder geval ten dele al gevonden te hebben, dan betekent dat voor u en mij dat wij hebben te getuigen met ons leven daarvan. Want als uw medemens in nood is en die zoekt het antwoord op zo'n vraag en u zegt, met dank aan Jezus Christus en onze goede God heb ik dat steeds meer gevonden, verkondig dat dan, dan helpt u uw medemens. Verkondig wat mij betreft maar dat het ware antwoord op deze levensvraag alleen bij God ten diepste vervuld kan worden door één van geest te zijn met hem. Zo eenvoudig is het volgens mij. Maar ja, hoe doe je dat nou? He? Mooie zinnen, hoe doe je dat nou? Nou, in de Bijbel zijn er heel veel mensen die lijken op u en mij. En zijn ook op zoek geweest naar het antwoord op dit soort vragen. En hoe doe ik dat nou in de praktijk van mijn leven? En misschien zoekt u dat ook nog wel eens in sommige situaties. Of u zegt, ja, ik weet wel hoe het hoort. Sommigen noemen dat zelfs de theorie. Maar de praktijk wil nog wel eens afwijken. U bent er nog niet tussen wat u gelooft en vindt en wat u doet. Ik zou bijna zeggen, maak je daar nog niet al te veel zorgen om, want zelfs Jezus zegt al in Matthäus 26, vers 40, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En daarvoor zegt hij ook nog iets, waakt en bid, opdat je niet in verzoeking komt. Nou, ik zeg het in mijn woorden, let dus op wat er gebeurt in je leven, blijf wakker in de geestelijke wereld, hou, om dan maar een van de one-liners van ons volle evangelie te lanceren, mens en macht goed uit elkaar. Want anders ga je nog een keer erger aan je medemens. Of je medemens aan jou. Of denken dat het aan een mens ligt als er gedoe is in plaats van aan een macht. En ja, dan zijn we een eind weg, want dan zijn we de Satan aan het helpen. Als mensen tegen elkaar vechten, gaat het verkeerd. Wij moeten samen tegen de Satan en zijn boze geesten vechten. Dus bid en handel. U weet dat Marijke en ik twee kinderen hebben. Onze zoon Max die is een paar jaar lid geweest van de Navigatorsstudenten in Wageningen. Voor de mensen die dat niks zegt, Navigators is een christelijke studentenvereniging die je in veel studentensteden in Nederland hebt. Daar hebben ze ook huiskringen en daar gaan ze, dat vind ik wel mooi, altijd gewoon stevig erin met onderwerpen over hoe zit het nou. Dus hij vertelde aan Marijke en mij een paar weken geleden, we gaan het over Prediker hebben. Het Bijbelboek Prediker. Nou, dat bleef bij me hangen. Ik ben dan zo'n vader die zegt, daar heb ik nog wel een boekje over. Dat is het laatste waar ze meestal op zitten te wachten natuurlijk. Maar goed, ik ga het dus vanmorgen met u hebben over een paar dingen uit het Bijbelboek Prediker en waarom. Nou, die Prediker, dat was natuurlijk ook een mens die oprecht van harte het antwoord zocht op de vraag, wat doe ik het allemaal voor? Denk nou niet dat alleen christenen met die vraag bezig zijn. Ik schreef op en ik vond het wel leuk. Ik heb uiteraard in een boekje zitten lezen. Dat ik, oh ja, is dat zo? Denk nou niet dat alleen christenen ermee bezig zijn, want sommigen van u hebben mijn leeftijd of zelfs iets ouder dan ik. En Stel dat u in 1971, we gaan even terug in de tijd, wel maar popmuziek mocht luisteren. Sommigen mochten dat niet begrijpen. Stel dat je dat wel mocht in 1971, dan zou het kunnen, als je het volgende plaatje erop zet, dat dit u nog iets zegt. Ik zie wat glimlachen. Wie zegt dit iets? Wie zong dit? Oh, moeilijk, het wordt moeilijker. Ramses Shaffi. Nou, denk sommigen van u misschien, dat was er geen christen. Ga je daar een preek over houden? Nee, maar ik wil er iets mee duidelijk maken. Ja, dit plaatje mag even weg en dan kan je straks de volgende er weer op zetten als ik het zeg, Jacob. Even voor u, ik heb natuurlijk zitten kijken hoe kwam die man bij deze tekst enzovoort. Een aantal mensen zeggen, deze tekst had hij gebaseerd op toen hij zelf een keer een stukje in Prediker had gelezen. Ik dacht, oh, interessant. Hij heeft dit geschreven in een periode van zijn leven dat hij failliet was verklaard en dat hij het niet zou zitten. Dus hij zat gewoon in nood en dan krijg je dit soort teksten natuurlijk. Hè, van ja, ik vecht, ik huil, ik bid enzovoort. Die tekst, daar is hij nog het meest bekend mee geworden. En hoe komt dat? Omdat ik heel veel mensen dat soort teksten herkennen. Zo van, dat heb ik ook wel eens in mijn leven. Hè? Op zoek of vechtend of ik huil, ik bid, ik lach. Ik dacht, ik ga even kijken of er mensen zijn die nog wat meer erover geschreven hebben. En iemand die hem goed gekend schijnt te hebben, die zei, hij heeft dit nummer geschreven voor mensen die zich ongelukkig en eenzaam voelen. En hij schreef erachter, dat vond ik wel mooi, toen dacht ik, joh. En hij probeert mensen eraan te herinneren, ga nou door, hou vol. Want je hoeft niet altijd eenzaam te zijn, want je hebt je medemens nog. En dan denk ik, ja, wij noemen dat horizontaal en je medemens, je hebt ook nog verticaal God. Dus je hoeft nooit eenzaam of alleen te zijn. Wat het wel eens zo voelt, dat snap ik wel. Maar geloof dat de Heer altijd bij je is. En als wij voor elkaar zorgen, in gedachten ook bij elkaar. Dus ik vond het wel boeiend. Ik dacht, goh, zo iemand heb je naar tafel vandaan gehaald. Die gedachte van eenzaamheid of ongelukkig of zoekend naar. Het ware antwoord vind je volgens mij door dat soort gedachten. Ja, ik schreef op te overwinnen. Toen dacht ik, ja, dat is weer zo'n volle evangeliezinnetje. Nou, te overstijgen of je daarboven te verheffen. Hè? Weet u wat mij altijd weer, als ik wat heb erboven verheft, het besef, Gods liefde gaat boven alles uit. Boven wat je ook meemaakt en boven hoe je ook voelt. Daar ver bovenuit. Zijn liefde, hij houdt altijd van me. Wat ik ook doe, wat ik ook vind, wat ik ook denk. Zeg het ook tegen uzelf. Gods liefde, ik schreef op, ja, die is oneindig, hè? Onvoorwaardelijk, onbeperkt en eigenlijk voor een mens. Onbeschrijfelijk. Grenzeloos. Wij hebben mensen die teksten hebben gemaakt van de liederen die wij zingen. En bij het woord grenzeloos denk ik, wij hebben een geweldig mooi lied 167, want wat zingt u daaruit als wij dat zingen? Grenzeloze liefde, diepe ontferming gaat van uw Heer naar ons mensen uit. Dan kan mij diep raken als het tot me doordringt wat dat is. Dus ik hoop dat u het ook tot uw hart laat doordringen vanmorgen wat dat is. Voor de mensen die volgen wat ik hier vertel, misschien denken sommigen van u, Roel, je had het toch de afgelopen 5 keer over het paradijs. Ben je er nou opeens mee klaar of zo? Er zit wel een verband tussen wat ik vandaag vertel en die vorige keren. Dat verband is voor mij iets duidelijker dan voor u misschien, dus ik ga om uw geheugen op te frissen even een selectie van de plaatjes laten zien die ik hier op 30 december heb verteld. Dan komt het wellicht weer terug als u hier toen zat. En als u er toen niet zat, dan krijgt u nu een korte samenvatting. Dus misschien weer het volgende plaatje erop zetten, Jacob. Nou, misschien denkt u nu, oh ja, dat is waar ook. Over die 3 vragen heb je het toen gehad. En toen heb ik ook geprobeerd daar bijbels onderbouwd het antwoord op te geven. Dus bij de... Oh ja, en vraag 2. Kijk, even eentje terug. Was iets te snel, ja. Kom er nog even terug, ja. Kijk, waarom besta ik en leef ik? Dat is natuurlijk de nette manier om te verwoorden. Waar doe ik het allemaal voor? Hè? Dan mogen we verder. Nou, die vraag, waar kom ik vandaan? Ik heb toen als antwoord, kort samengevat gezegd, u komt voort uit Gods gedachte en zijn daarop volgende woorden in zijn schepping staat. Daarna heb ik u verteld, let even op sommige Bijbelvertalingen, want tot... Even kijken. Gaan we nog goed? Ja. Zo gaat hij goed. He, u bent gewend dat er staat vanuit de NBG tot één vlees zijn. Ik vind dat veel mooier wat meneer Rijssel vertaald heeft. Dat Gods bedoeling is dat je weer tot één wezen bent. Toen heb ik nog meer verteld. Ja, dat zelfs Jezus die tekst aanhaalt. Ga even verder. Als u denkt, ik heb die preek gemist. Ja, dat kan. Dan moet u hem terugluisteren. Dan heeft u hem weer. Wat heb ik toen gezegd bij vraag 2? Dat was redelijk abstract. Dat kreeg ik uiteraard later te horen van Max en Vera. Maak het eens concreet. Om te leven tot Gods eer. En God de eer te geven met wat u denkt en doet en praat en handelt. Dus ik ga proberen dat vanmorgen wat concreter te maken. En als het goed is, krijgen we hierna... Kijk, ik zei u, ik ga iets vertellen over Prediker. Dus we zijn nu bij Prediker. Deze twee versen die u intussen zit te lezen, zijn de laatste twee versen van een Bijbelboek Prediker. Als u zegt, het is eigenlijk wel een interessant boek, maar ik heb het niet zo vaak gelezen. Even een paar leestips. Probeer niet logisch van 1 vers 1 naar 12 vers 14 te lezen, want het is niet een soort chronologisch verhaal. Dus dan zou je eerder in de war raken dan dat je de rode draad eruit haalt. Deze twee versen, dat is eigenlijk de samenvattende conclusie van Prediker. Waarbij die alles overziende zegt, vrees God, in andere vertalingen staat, heb ontzag voor God. Bewaak zijn geboden, want dat geldt voor alle mensen. De NAB, dat weet u inmiddels wel, staat voor naar de Bijbel. Alles wat u doet, God ziet het en weet het. En God zal gericht, oordeel doen over het verborgene, het zij goed, het zij kwaad. Met andere woorden, u kunt niet verbergen voor de Heer. Leef naar zijn geboden, leef naar zijn wil. En op een dag komt er een oordeel en zorg nou dat dat oordeel gewoon het goede is. En dat heeft u zelf in de hand. Hè? Maar even wat feitjes laat deze tekst maar verstaan, Jacob. Prediker komt van een Hebreeuws woord. Ik beheers geen Hebreeuws, dus misschien spreek ik het verkeerd uit, maar er staat in de boekjes die ik nakeek. Kohelet, en dat woord betekent, dat vind ik altijd interessant, raadgever of wegwijzer. En er stond dat het letterlijk betekent iemand die verenigt. Kijk, ik vind het wel mooi. Want dan denk ik, hé, dan zijn we gelijk weer terug bij Gods wezen. De beste raadgever die u kunt hebben is God is een geest die in u woont. En als het gaat over verenigen, God wil niets anders dan één zijn met de mensheid. Dus ik vind het allemaal mooi om te ontdekken. Hey, prediker betekent een raadgever of iemand die verenigt, bijeenbrengt. Dat woord, prediker, komt 7 keer voor in het Bijbelboek Prediker. Voor de mensen die een beetje thuis zijn in... getallen, 7 is het getal van de volheid. Vol in de zin van het is compleet, het is af, het is voltooid. Nou, ik ga hier geen, zoals dat heet, numerologie doen. Hè? U weet dat in de Bijbel 7 het getal van de volheid is. En anders weet u het nu. In de Naardense Bijbel, geschreven door een Nederlandse predikant, Pieter Oesoeren, heeft het woord vertaald met vergaarder. Als u wat oud-Nederlands beheerst, vergaren is een oud-Nederlands woord wat betekent bijeenbrengen. Gods woord en zijn geest brengen bijeen. Brengen ons bij elkaar, brengen ons bij hem. En bij één denk ik gelijk, Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, hoor u en ik vanmorgen. De Heer onze God is één. En anders zegt Jezus het wel eens hoge priesterlijk gebed. Vader, ik bid u dat ze één zijn. Prediker, als je aan mensen vraagt wat staat erin. Sommigen weten het niet, sommigen zeggen dat is toch iets met ijdelheid of zo. Of het is allemaal maar relatief. Ja, daar gaat het ook over, maar het gaat nog over veel meer. En prediker wordt door een aantal mensen toegeschreven aan Salomo. En Salomo stond natuurlijk bekend, onder andere om zijn bovengemiddelde wijsheid die hij aan God gevraagd had. Nou, u weet wat er in Spreuken staat. De vrezen voor de Heer, hè? Als er hier staat, vrees God. De vrezen van de Heer is, mag even het begin van de wijsheid. Spreuken 9 vers 10. Weet u wat er daarvoor staat, voor Spreuken 9 vers 10? Als u flauw doet, zegt u vers 9. Hè? Maar in vers 9, daar staat, onderwijs de rechtvaardige en hij zal aan inzicht winnen. Nou, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, dus als u onderwezen wordt, als ik onderwezen word, dan geeft u dat inzicht, dan neemt u inzicht toe. Als u denkt, interessant, nou dan gaat u vanmiddag, het regent toch, dus dan ga je naar buiten, ga je lekker zelf Spreuken 9 lezen. Hè? Onderhoud Gods geboden staat hier, hè? Vers 13 van Prediker 12. Als u dat doet, dan word je weer een mens van. Dan word je een mens zoals God bedoeld heeft. Een mens naar Gods hart. Kijk, u zou kunnen denken, hé, maar geboden, 10 geboden van het oude verbond, zijn we toch niet meer van? Nou, Jezus heeft volgens mij gezegd, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want Jezus heeft het zelf over geboden. In Matteüs 22... je hoort in gesprek met iemand en gaat het over wat het eerste en het grootste gebod is. Matteüs 22, vers 37. En er staat, het eerste en het grootste gebod is, heb God lief, de Heer, met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En er staat er keurig netjes achter, en het tweede gebod daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Wat verzon Jezus en de mensen die met hem in gesprek waren niet zelf? Want toen ik u net zei, Deuteronomium 6 vers 4, de Heer onze God is één. Weet u wat vers 5 is? Heb God lief met heel je hart. Dat is Deuteronomium 6 vers 5. In sommige andere vertalingen staat, naast vrezen zei ik al, heb ontzag voor God. Nou, waar gaat het boek Prediker over en wat hebben u en ik er vandaag aan? Als we kijken wat mensen erover uitgelegd hebben, dan zijn er twee, laten we zeggen, hoofdstromingen. De een zegt, het boek Prediker gaat over alles is ijdelheid of vluchtig of vergankelijk. Dat snap ik wel, want dat woord komt maar liefst 31 keer voor in die 12 hoofdstukken. En anders staat er over, er is niets nieuws onder de zon, of onder de zon staat er 26 keer, of het is het najagen van wind staat er 9 keer. Dus ik snap wel dat mensen zeggen, nou ja, daar zal dat boek dan wel over gaan, want dat soort uitdrukkingen komen heel vaak voor. De strekking daarvan is eigenlijk, dingen van de aarde schieten tekort om echt en blijvend geluk en vrede te krijgen in je leven. En daar ben ik het wel mee eens. Hoe u het ermee eens bent, moet u zelf weten. Kijk, Prediker zocht, hè, en zocht, en als het Salomo was, had hij alle aardse rijkdom voorbij zien komen. En hij constateert natuurlijk gewoon, ja, dat geeft ten diepste toch geen bevrediging. Dus ik gun u uw aardse rijkdom als u die heeft, najaagt, maar vergeet nog maar dat je daar het ware mee gaat vinden. Prediker zocht oprecht het volle zicht op de ware wijsheid. Hij zocht, in mijn woorden, het plan van God en hij zocht inzicht in de dingen van de hemelse gewesten. En die prediker die stelde heus wel de goede vragen. Hij stelt allerlei vragen, levensvragen, Maar het viel voor hem niet mee, ondanks al zijn wijsheid, om de antwoorden te vinden. Hij heeft veel geobserveerd, dat lees je ook. Ik zag dit, ik zag dat, ik heb dit zien gebeuren in mijn leven of bij anderen. En als iets van, ja, waar leidt dat nou toe? Wijsheid, je hebt goddelijke wijsheid en wijsheid van mensen. En u kent het woord filosofie, hè? Dat betekent liefde tot de wijsheid. Let er nou op waar je je wijsheid vandaan haalt. Want die Salomo, die had, zoals u weet, honderden vrouwen, vooral uit het buitenland. Die namen natuurlijk de geloofsovertuiging van het land waar zij vandaan kwamen mee naar Salomo. Dus uit, ik noem wat, uit Egypte kwamen ze natuurlijk met hun verhaal over het geloof in Egypte. Nou, dat was natuurlijk niet, om het dan met Bijbels te zeggen, God van Abraham, Isaac en Jacob waar ze mee aankwamen. Als je daar nou in verdiept, ja, dan ga je natuurlijk op zoek naar, wat is nou de ware wijsheid? Wat is nou het echte verhaal? En misschien denkt u, ja, Rol, wat moet ik daar nou vandaag zelf mee? Nou ja, waar zoekt u het antwoord op uw levensvragen? In de Bijbel? En buiten? Of van allebei? Ik zeg niet dat u niet andere dingen moet lezen dan de Bijbel, maar als u het ware antwoord wilt vinden, is mijn stelling, dat vindt u eerder in de Bijbel dan de buiten. Kortom, prediker zocht het meerdere, het hogere, het hemelse. Het was niet alleen een zoeker of een topper, want hij heeft best wel een paar praktische adviezen. Dus ik pik even een paar dingetjes uit prediker. Hij zegt bijvoorbeeld, wat u daar ook van vindt in prediker 9 vers 10, werk hard. Wees goed voor anderen in hoofdstuk 3 vers 12. Heb ontzag voor God in hoofdstuk 8 vers 12. En weet u wat ik wel prachtig vind, wat hij ook veel vaker zegt dan mensen zich realiseren? Geniet van het leven. Hoe vaak denkt u dat, even een quizvraagje, hoe vaak denkt u dat geniet van het leven in het boek Prediker staat? Doe eens nog ook. 5, 10, 20. Het staat er 17 keer in. Voor de mensen die dat hebben zitten natellen voor mij. En ik dacht, hé, dat valt me mee, dat had ik nog nooit gerealiseerd. Geniet van het leven. Het ware leven, zoals God het bedoelt, heeft Jezus Christus ons geopenbaard. Vanuit dat perspectief heeft het leven zin. Als u de dingen vanuit de hemelse kan benaderen, zoals Jezus dat deed in die 3,5 jaar hier op aarde, dan krijgt u daarmee hemelse blijdschap, hemelse vrede. Dat tilt u, ik kan het u op mijn eigen ervaring vertellen, ondanks het aardse gedoe van ziek, zwak, misselijk gedoe of gezeur, het tilt u er bovenuit. Als ik de nood die u heeft in uw leven vandaag kon oplossen, zou ik het voor u onmiddellijk doen. En u voor mij, veronderstel ik. Maar als het niet zo is, die kans is toch redelijk groot, besef dan wel, Gods liefde en het ware leven van God telt me naar boven uit. Wij zingen in een lied, u heft ons op tot ver boven het aardse leven waar ons goddelijk leven begint. En Jezus heeft laten zien dat dat kan. Want hij zegt in Johannes 17 vers 3 dat ons echte leven is hem te kennen. Want hij zegt in vers 3, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de waarachtige God. En dan heeft hij het over zichzelf en Jezus Christus die u gezonden hebt. En over liefde denk ik dan altijd 1 Korinthe 13 vers 12. Dan zal ik, er komt een moment, dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Door wie bent u gekend dan? U mag weer even. Door wie bent u nou gekend? Wie kent u door en door? Volgens mij God en Jezus. Ja, en sommige mensen kennen zichzelf, maar sommige mensen moeten nog ontdekken wie ze zelf ten diepste zijn. Want als wij zingen, ik ben een geliefd kind van God, persoonlijk geleid en geleerd. Wat hij zegt geldt voor mij als een gebod. Dan ben ik weer terug bij het gebod uit vers 13. Ik ben mijzelf door mijn meester en mijn Heer. Dan kan mij diep raken, want dankzij Jezus Christus ben ik steeds meer mezelf geworden. En dat gun ik u ook in toenemende mate. Die wijsheid die prediker zocht, die vond hij ten dele. Want de ware wijsheid komt van God. Mag je het volgende plaatje er even opzetten, Jacob? Ware wijsheid heeft Jezus geopenbaard. U leest intussen mee. Gaat dan een heel hoofdstuk bijna over, 1 Korinthe 1. Ik heb er 2 versen even uitgehaald. Voor u vul uw eigen naam erin die geroepen bent. Toen Judeërs en Grieken. Nou, dus het oorspronkelijke aardse Israël en alle andere volken. Dus ook u en ik. Wij zijn geroepen. De wijsheid van God. Uit hem bent u één met Christus. Want Christus is ons van God wegen tot wijsheid geworden. Er staat er nog en gerechtigheid, wij gerechtvaardigen uit het geloof en heiliging en verlossing. Nou, van die Paulinische zinnen, je moest even in stukjes knippen om ze te snappen. En als u denkt, ja, hoe moet ik die versen uitleggen? Nou, onze broeder Van der Brink heeft volgens mij het nodige over geschreven. Dan zoekt u dat maar lekker op in zijn toelichting op 1 Korinthe. Even terug naar prediker, hoe kom je er nou achter wat de essentie van dat Bijbelboek is en wat zegt het u en mij vandaag? Nou, dat leven onder de zon, wat er staat, wat daarmee bedoeld wordt, het aardse hier. Ja, dat gaat toch vroeg of laat voorbij. Dat geeft niet het diepste innerlijke vrede en geluk. Dat zegt prediker al vrij snel. Welk voordeel heeft een mens van al zijn zwoegen, zegt hij in 1 vers 3... waarmee hij zich aftopt onder de zon. Ja, hij zegt eigenlijk, ja, ik span me in en wat brengt het leven mij? En het gevaar van, laat ik zeggen, filosofisch redeneren. De filosofie, voor de mensen die niet weten, komt van de Grieken, van Plato, 600 jaar voor Christus. Wat doen die mensen die goed bedoeld zo bezig zijn? Die zeggen, ja, er zijn maar 2 manieren om aan kennis te komen. Dat noemen ze met een moeilijk woord. Empirisch bewijs. Empirie wil zeggen gebaseerd op eigen ervaring en waarneming. Of het rationalisme, dus dat verstand. Dat doet prediker ook, want als u het leest of als u het weet, staat er iedere keer, ik zag dit. Nou, zien is gewoon waarneming, hè. Rationalisme, beredeneren met je verstand, logica, eens woord logos is van woorden. Maar met die manier, hoe goed bedoeld ook, ook door veel christenen, daarmee kun je niet de diepste waarheid van het woord van God ontdekken. Er is nog iets wat ver boven je verstand uitgaat. Dus je moet je verstand niet uitschakelen, schakel het vooral in. Maar dat is onvoldoende om de diepe rijkdom van God echt te kunnen vatten. En dan moet die prediker zo af en toe ook vaststellen een beetje tot, hoewel het woord er niet staat, een beetje tot zijn frustratie zou ik bijna zeggen. Ja. Maar wat hij ook constateert, nou, hij is uit, maar die 2 versen die er een poosje gestaan hebben, hij doet aan het eind natuurlijk een oproep. Waarvan mijn interpretatie is, de waarheid vind je alleen bij God. Het ware leven, de diepste bevrediging vind je in het leven met God. En omdat die man waarschijnlijk aan het eind van zijn leven terugkeek, wilde iets meegeven aan de nieuwe generatie, aan de jeugd zouden wij zeggen. Want wat zegt hij? Gedenk je schepper in je jeugd, in je jongelingsjaren heet het in oud-Nederlands. Voordat er ook nog kwade dagen komen, een jaar waarvan je zegt, daar heb ik geen behagen in. Prediker 12 vers 1. Maar hij sluit dus af met die 2 versen die er stonden. Vrees God, onderhoud zijn geboden. En doe dat allemaal. Dus het ware antwoord op vragen als, waar doe ik het voor, is, zoek het bij God en zoek het niet in wijsheid bij mensen. Zoek het niet bij je verstand, gebruik het wel, maar er is nog veel meer, laat je leiden door zijn geest. Johannes, een van die 3 discipelen die intensief met Jezus optrokken, naast Petrus en Jacobus, die schrijft in zijn eerste brief, in hoofdstuk 2 vers 15, heb de wereld niet lief en wat erin is. Want als je alleen de wereld lief hebt, dus gericht op het aardse, Hij schrijft het echt superduidelijk. Dan zegt hij, dan is de liefde van God de Vader niet in je. Want alles van deze wereld, begeerte van het vlees, van de ogen enzovoort, dat is niet uit God de Vader, maar uit de wereld. De wereld gaat voorbij en al dat begeren. En hij zegt, maar wie de wil van God doet, gaat het verder? Die blijft tot in eeuwigheid. U en ik kunnen er zelf voor kiezen om de wil van God te doen. En als u dat doet, dan blijft u tot in eeuwigheid. Het gaat nog goed qua tijd. Ik zei u daarnet, er zijn twee stromingen. Ijdelheid en enzovoort. En de andere stroming, dat heb ik u al tussendoor gezegd, is dat ze zeggen, prediker doet een oproep om intens te genieten van het leven. U voelt hem al aankomen, die tweede stroming spreekt mij ietsje meer aan. Wat zegt hij bijvoorbeeld, ik vind hem wel leuk, in prediker 9 vers 7, daar zegt hij, ga voort, hè, ga door, leef, eet met vreugde je brood, drink met een goed gestemd hartje wijn, want al heel lang heeft God, dat weten heel veel mensen niet, weten wat er dan staat, heeft God behagen gehad in je daden. Ik zeg het even in mijn woorden, God is tevreden met wat je doet. Dat kan. En hij zegt ook nog, prediker 9 vers 8, laat te allen tijden je gewaden wit zijn en laat olie op je hoofd nooit ontbreken. Als u snel heeft meegedacht, anders ga ik het langzaam herhalen. Brood en wijn, witte gewaden en olie. Als u zegt, ik wil er zelf wel eens verder over nadenken, dan geef ik u even mee. Deze twee versen uit prediker 9 vers 7 en 8. Zou het niet al een geweldige heenwijzing zijn naar het verlossend werk van Jezus Christus, wat wij met avondmaal met brood en wijn bij stilstaan. En die witte gewaden, voor de mensen die wat thuis zijn in de Bijbel, waar komen we die tegen? In Openbaring. Voor de mensen die zeggen, waar staat dat, dan hoef ik het zelf niet op te zoeken. Ga ik u nu vertellen waar het staat. Openbaringen 3 vers 4 en 5 en Openbaring 7 vers 9. Openbaring 3, dan gaat het over die brief aan de gemeente in Sardes. En daar wordt gezegd, ja, er zijn ook mensen, christenen, gelovigen, die hun klederen niet hebben bezoedeld. Nou, oftewel, die hebben oprecht en rein en heilig geleefd. Die zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat ze het waardig zijn. En dan staat erachter, wie overwint zal al dus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geen zins wissen uit het boek van het leven, maar zijn naam beleiden voor mijn vader en zijn engelen. En ook maar in 7 vers 9 die ik u aanhaalde, dat gaat over de grote schade die niemand kon tellen. En er staat dat ze voor de troon staan en het lam bekleed met witte gewaden. Nou, andere bijbelstudie van andere keer, maar u mag ook zelf ermee aan de slag. Als u oplet, dan weet u dat ik meestal de Naardense Bijbel of de Tessiner Statenvertaling aanhaal. En maar heel zelden de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar één zinnetje uit Prediker hadden ze daar, vond ik wel mooi verwoord. Of het er letterlijk staat, dat weet ik niet, maar het sprak mij wel aan over wijsheid. In de Nieuwe Bijbelvertaling, Prediker 8 vers 1, daar staat, de wijsheid, moet u even aan uzelf denken voor de spiegel, straalt de mens van het gezicht en verandert strenge ogen in een milde blik. Prediker 8 vers 1 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De wijsheid straalt de mens van het gezicht, als het goed is zien ze het aan je, en verandert strenge ogen in een milde blik. De wijsheid van God maakt een ontspannen en blij mens van je. Dan gaat dat strenge, gaat eraf, hè. Ik zei u, had ik dan tegen Max en Veren zeg, oh, daar heeft je vader wel een boekje voor. Boekje. Ik vond het wel knap wat deze schrijvers hadden opgeschreven. Dus ik ga u een keertje er iets uit voorlezen, een paar zinnen. Ja, kan ik wel zeggen. Op de achterkant staat dan wie het geschreven heeft. Kan uit Berkel iets goeds komen, Annette? Jawel, behalve Willem en jij. En enzovoort. Ene dominee Henk van den Berg is predikant, was die toen hoor van de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Berkel en Roderijs. Ik zeg niet dat u daar naartoe wil gaan, maar ik vind dat deze man hier een paar wijze dingen heeft geschreven. Want de wijsheid zit niet alleen in deze zaal, hè. Nou, wat zegt hij? Met als titel de hand van God. Dat gezoef van mensen, dat geeft het leven geen zin. Hij zegt maar prediken. Je ziet op een aantal plekken Gods hand over zijn leven. En dan ga je op een heel andere manier genieten. Dan is het niet, ik neem uit het leven wat ik eruit kan halen. Maar dan kun je blij zijn en je verbazen over hele gewone dagelijkse dingen. Een mooie bloem, een zingende vogel. Al dat moois in je leven, dat biedt God je aan uit zijn heilrijke hand. Gods hand, schrijft hij, is naar je toegekeerd. Weet u, als u iemand ontmoet, wat doet u dan? Dan geeft u hem een hand, hè? Dan zegt u, joh, dat betekent gewoon, ik wil contact met je, je bent welkom. Gods hand is al vanaf de dag dat hij aan de mensheid dacht en tot op dit moment naar u en mij uitgestrekt. Wie kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Aan een mens die God behaagt, geeft hij wijsheid en kennis en vreugde. U kent de tekst, uit de psalmen haalt hij het nog aan, als de Heer het huis niet bouwt, hè, dan zwoegen de bouwers te vergeefs. En dan geeft het zijn beminde in de slaap. Prediker wijst ons ten diepste op. God in de hemel, schrijft deze dominee. Dat tilt je uit boven het aardse. Want hij heeft het iedere keer over God als de gever van het goede. Ik zal u een paar teksten vertellen, zoek ze lekker na. Hij heeft het in Prediker 2 vers 24 over de hand van God over je leven. In hoofdstuk 3 vers 13 over het geschenk van God. Over in hoofdstuk 3 vers 22 dat je deel hebt aan het leven van God. Over dat God je alles geeft. Over een loon dat God je geeft. En dan schrijft hij, dat deed mij goed, hè? Dat zou ik hier vroeger nooit gezegd hebben. Gods vriendelijkheid en goedheid is over jouw leven. Ik heb het vroeger nooit begrepen wat het betekende. Ik begin het steeds meer te vatten en ik vind het geweldig en dat maakt mij blij. In Psalm 97 vers 11 staat, God geeft vrolijkheid en licht voor de oprechte harten. Vrolijkheid en licht voor de oprechte harten. Nou, dat is prediker. Dus verblijft u in de goede dingen die God u geeft. Dat haalt u er bovenuit. Een prediker heeft dat met al zijn geworstel voor een deel ontdekt. Nou, nog een paar laatste zinnen uit prediker. Ik hoop dat u inmiddels nieuwsgierig genoeg bent geworden om te zeggen, ik ga het ook een keertje lezen. En niet alleen lezen, maar doe er wat mee alsjeblieft. In hoofdstuk 11, vers 7, er staat, het licht, hè, God is licht, God is leven, is aangenaam. Het doet je ogen goed om de zon te zien. Ik heb u wel eens meer verteld dat ik diep onder de indruk ben van een prachtige zonsopgang, maar u weet dat de zon beeld is van God, hè? Dus als prediker al zegt, het doet je ogen goed om de zon te zien, dan denk ik, het doet u goed als wij God steeds meer van aangezicht tot aangezicht kunnen zien, hè? En hij zegt in hoofdstuk 11 vers 8, als een mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden. Al die tijd. En tegen de jongeren zegt hij nog een keer, laat je hart vrolijk zijn in de dagen van je jeugd. Ga in de wegen van je hart. Nou, ten slotte, want ik zei het heeft wel iets te maken met mijn eerdere toespraken over paradijs. Prediker heeft het daar ook nog over. Want Adam is uit het stof van de aarde geformeerd. En die is pas van leven toen God de levensadem daarop blies. En wij kennen, als u een beetje uit de Calvinistische of protestante kringen komt. He, natuurlijk de zin stofzuidheid of losse wat hij wederkeren. He. Daar heeft Prediker het ook over in hoofdstuk 12 vers 7. Maar hij schrijft er iets achteraan, want ik denk, onthoud dat nou. Want hij zegt, het stof, he, uw aardse lichaam, zolang wij niet een verheerlijk lichaam hebben enzovoort. Vroeg of laat, als u 80, 90, 100 bent, dan houdt het aardse lichaam er een keer mee op. He. Dan wordt dat weer stof. Hij zegt, nou, het stof keert weer tot de aarde zoals het geweest is. En hij schrijft, dat vind ik zo mooi, in hoofdstuk 12 vers 7. En de geest keert weer tot God die hem geschonken heeft. Kijk, weet u, dat is nou één van geest zijn, hè. God heeft u levensgeest geschonken. En wat er ook gebeurt met u, zelfs als het aardse leven hier ophoudt, uw geest zal weer keren tot God die hem geschonken heeft. Wij zullen in toenemende mate één van geest met hem zijn. En daar kan ik me ontzettend in verblijden en verheugen. En daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Amen. En dan hoop ik dat u zin heeft om even mee te zingen. Met een lied waarvan ik denk, daar staat het toch weer aardig in verwoord. Lied 21, als je de tekst even kan projecteren, Jacob. Kijk, waarop gronden u en ik onze hoop? Nou, de rest gaan we gewoon samen uitzingen. Dus lied 21.
Dankjewel. Er is geen andere naam die hoop op heil en op behoud biedt. Uw naam is ver boven elke andere naam. En gelovend bejubelen verheerlijken ik ook uw naam. Een naam vol macht, vol van liefde, vol van glorie. Een naam die al onze hulde verdient. Uw naam, Heer Jezus, gaf mij nieuw leven. Uw naam is verheven, uitnemend, vol waarheid, genade, vol van kracht. 221. 210 zingen we: U heeft een woord van hoop voor de volken. Een levend woord voor de mensen om ons heen. Tot de wereld weet dat u verlossing geeft. Uw genade. Door ons heen. Uw genade. Door ons heen. Neem dat mee. Dat klonk ook door in de boodschap van vanmorgen. Uw genade door ons heen. Als je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. En morgenavond om 6:45 Alpha cursus. Fijn als je daarvoor wilt bidden. Dinsdag 29 januari de open ochtend om 10:00. Ook fijn als je daarvoor wil bidden. En woensdag 30 januari, 's avonds om 8:00, de Bijbelkring. We hebben afgelopen woensdag een gebedsavond gehad. Man of 18 waren daar. Ja, hè? 16 tot 18. We hebben fijn gebeden met elkaar. Over 2 maanden hebben we weer zo'n gebedsavond. En aanstaande woensdag is er dus Bijbelkring. Aanstaande zondag is weer de eerste zondag van de nieuwe maand. En betekent Kids Club. Heel gaaf om ook daarvoor op de bres te staan. En onze kids, maar ook de kidsleiding daarin aan de Heer op te dragen. En Toya Paas uit Alphen zal de boodschap brengen. Dan nog de gemeentedag. Jullie hebben allemaal een week of 2 geleden een mailtje gekregen over de gemeentedag, uitgenodigd om daar aan deel te nemen. De gemeentedag op zaterdag 13 april. En de deelname, nou jongens, het is niet te geloven wat er allemaal al binnengekomen is. Oké. Het zou heel fijn zijn, ook als je denkt van Jaap, die weet toch wel dat ik kom. Nou, dat is fijn, dat ik dat weet, maar ik heb nog geen bevestiging van je. Dus, please, beantwoord het mailtje van ik kom, of ik neem anderen mee. Want het is wel belangrijk dat we weten met hoeveel we hier die zaterdag met andere gemeenten uit Nederland, uit Duitsland en België hier bij elkaar zijn. Dus snor nog eventjes dat mailtje op in je mailbox en beantwoord hem even deze week. Heel, heel, heel graag. En als je toch aan het mailen bent en je geeft je op, als je het leuk vindt om mee te werken met de catering of met weet ik wat, geef dan even aan of dat je mee wilt doen om tijdens die dag ook ja, mee te helpen om die dag tot een succes te maken. We hebben mensen nodig voor de deur, stewards. We hebben mensen voor de catering nodig. We hebben mensen voor de keuken nodig. We hebben zelfs mensen voor de crash nodig. Oké. Laat het even in je omgaan. En als je toch dat mailtje stuurt, schrijf het er dan even bij. Oké, en dan als laatste. Voordat het zaterdag 13 april is, hebben we zondag 17 maart een doopdienst. Jawel. Hartstikke fijn om met elkaar weer een doopdienst te mogen hebben. Zondag 17 maart. En uiteraard, dus als het zo is dat je nog niet gedoopt bent, de kans, en geef je dan even op. Beste mensen, koor 92, en dat is het koortje waarmee we de nieuwe week ingaan. Uw daden zijn groot, Heer, ik zal u loven en ik zal u verhogen en roemen in uw naam. U kroont mij met liefde en heil, met gunst bewijzen. Ik prijs uw naam, uw weg wil ik gaan. Goeie week en tot volgende week.